We vervolgen de schriftlezing van vanmorgen en die schriftlezing begon toen bij Genesis 45 vers 1. We beginnen nu bij vers 16 van Genesis 45 en we lezen door tot Genesis 46 vers 7.
Als dit gerucht in het huis van Farao gehoord werd, dat men zei die Jozefs broeders zijn gekomen, was het goed in de ogen van Farao en in de ogen van zijn knechten. En Farao zeide tot Jozef, zeg tot uw broeders, doet dit, laat uw beesten en trekt heen, gaat naar het land Kanaan en neemt uw vader en uw huisgezinnen en komt tot mij. En ik zal u het beste van Egypteland geven en gij zult het vette van dit land eten. Gij zijt toch gelast, doe dit, neemt u uit Egypteland wagens voor uw kinderen en voor uw vrouwen en voert uw vader en komt. En uw oog verschone uw huisraad niet, want het beste van gans Egypteland, dat zal het uwe zijn. En de zonen van Israël deden alzo. Zo gaf Jozef hun wagens naar Farao's bevel, ook gaf hij hun teerkost op de weg. Hij gaf hun allen, iedereen wisselklederen, maar Benjamin gaf hij 300 zilverlingen en 5 wisselklederen. En zijn vader desgelijks zond hij 10 ezelen dragende van het beste van Egypte en 10 ezelinnen dragende koren en brood en spijzen voor zijn vader op de weg. En hij zond zijn broeders heen en zij vertrokken. En hij zei tot hen, verstoort u niet op de weg. En zij trokken op uit Egypte en ze kwamen in het land Kanaan tot hun vader Jacob. Toen boodschapten zij hem zeggende, Jozef leeft nog, ja, ook is hij regeerder in gans Egypteland. Toen bezweek zijn hart, want hij geloofde hen niet. Maar als zij tot hem gesproken hadden, al de woorden van Jozef, die hij tot hen gesproken had, en dat hij de wagens zag, die Jozef gezonden had om hem weg te voeren, zo werd de geest van Jacob hun vader levendig. En Israël zei, het is genoeg. Mijn zoon Jozef leeft nog. Ik zal gaan en hem zien, eer ik sterf. En Israël verrijsde met al wat hij had. En hij kwam te Beersheba. En hij offerde offeranden aan de God van zijn vader Isaac. En God sprak tot Israël in gezichten des nachts en zei, Jacob, Jacob. En hij zeide, zie, hier ben ik. En hij zeide, ik ben die God, uw vaders God. Vrees niet van af te trekken naar Egypte, want ik zal u al daar tot een groot volk zetten. En ik zal met u aftrekken naar Egypte en ik zal u doen wederoptrekken, mede optrekkende. En Jozef zal zijn hand op uw ogen leggen. Toen maakte zich Jacob op van Beersheba en de zonen van Israël voerden Jacob hun vader en hun kinderen en hun vrouwen op de wagens die Farao gezonden had om hem te voeren. En zij namen hun vee en hun haven die ze in het land Kanaan geworven hadden. En ze kwamen in Egypte, Jacob en al zijn zaad met hem, zijn zonen en de zonen van zijn zonen met hem, zijn dochteren en zijn zonendochteren en al zijn zaad bracht hij met zich in Egypte.
De tekst voor de verkondiging van Gods woord, gemeente, vindt u in de laatste twee versen van hoofdstuk 45. Vers 27 en 28 van Genesis 25. We lezen deze beide versen voorafgaand aan de verkondiging. Maar als zij tot hem gesproken hadden, al de woorden van Jozef die hij tot hen gesproken had, en dat hij de wagens zag die Jozef gezonden had om hem te voeren, zo werd Jacobs hun vader geest levendig. En Israël zeide, het is genoeg. Mijn zoon Jozef leeft nog. Ik zal gaan en hem zien, eer ik sterf. Vanavond twee lijnen, gemeente, vanuit deze beide versen. We letten allereerst op Jacobs uittocht uit Kanaan en Israëls intocht in Egypte. Jacobs uittocht uit Kanaan en Israëls intocht in Egypte. We gaan vanavond dus op bezoek bij Jacob. Daar is ook alle reden toe. Ook om recht te doen aan deze man Vader groot en overgrootvader. Moederziel zit hij alleen in de tent. Beroofd van zijn zonen. Zonder de zekerheid te hebben dat hij zijn zonen ooit nog levend terug zal zien. En als we dat op onszelf proberen in te laten werken, gemeente, dan moet dat wat geweest zijn voor deze vader. Hij werd klem gezet door die vreemde. En ik denk niet dat we te veel zeggen vanavond als we ons verplaatsen in de situatie van Jacob. Door die vrede onder de koning van Egypte. Wat is dat voor een man? Die Simeon opsluit in de gevangenis, terwijl de jongens alleen maar om brood kwamen vragen. Waarom wordt hij opgesloten in de gevangenis en alle andere Kanaanieten? Hen overkomt helemaal niets. Ze kunnen eten, kopen in Egypte. Ze krijgen eten mee terug naar huis. Maar alleen in hun situatie en alleen hun gezin treft deze slag. Opnieuw een slag in het leven van Jacob. Jozef is al zoveel jaren er niet meer. Is hij wel gestorven? Als ik Jacobs woorden probeer te peilen, en we hebben dat in de achterliggende periode ook verschillende keren geprobeerd, dan krijg je langzaam maar zeker het idee dat Jacob toch ergens aanvoelt dat er iets aan de hand is. Is hem wel iets overkomen? Waarom gedragen die jongens zich zo vreemd? Als de naam Jozef valt. Zijn ze eigenlijk wel echt verdrietig? Zoals jij verdrietig bent. Als je broertje of zusje op een jonge leeftijd overleden is. Waarom vallen ze stil? Als het land Egypte wordt genoemd. En vroeger kon Jacob dat delen met zijn vrouwen. Maar Rachel stierf in het kraambed. En Lea is er niet meer. Zie je hem daar zitten in zijn tent? Een weduwnaar. Jozef is er niet meer. Simeon in de gevangenis. Komt Benjamin nog wel terug? Wat moet die vreemde koning in Egypte nou met Benjamin? Wat is dat raar? Dat de onderkoning van Egypte de naam kent van een jonge jongen die ergens in een tent in Kanaan woont. We zien hem niet alleen als vader. Vader van zonen. We zien hem daar ook zitten als aartsvader. Als Jacob, de zoon van Isaac. De kleinzoon van Abraham. Als de man wiens hele leven in het teken staat van de belofte. Eigenlijk als we terugkijken in het leven van Jacob, zien we dat hij al geworsteld heeft om die belofte te kunnen verkrijgen. De belofte van de eerstgeboortezege. De belofte van de Messias. Dat die worsteling al ontstond in de moederschoot van moeder Rebecca. Was dat ook niet wat haar uitdreef, Rebecca? In het gebed. Toen ze zwanger was van een tweeling. Hij voelde dat er iets ongewoons was in deze zwangerschap. En dat ze met dat gevoel terugkeerde naar de Here. Ze had van God kinderzegen afgebeden en de Here liet zich verbidden. En ze keerde terug met die vraag, wat is er aan de hand? Hoe ben ik nu al dus, staat er in de Statenvertaling. Wat is er precies met mij aan de hand? En een vraag die ontsprong, die worsteling die plaatsvond in haar moederschoot. De Heere had het toch haar gezegd, De meerdere zal de mindere dienen. Eigenlijk stond het hele leven van Jacob al in het teken van het verkrijgen, het bemachtigen van die moederbelofte. En ik deed net dit, mijn hand. En als dat ook niet wat zichtbaar werd tijdens de geboorte van die tweeling, de hand van de jongste, die de enkel van Esau vasthield, zo werden ze geboren, alsof hij Esau wilde terugtrekken om als eerste geboren te kunnen worden. Was dat nog niet de reden? De Bijbelschrijver onderstreept dat nog eens een keer, maar extra, door dat woord te gebruiken. Daarom, vanwege die bijzondere bevalling, vanwege die hand die om de versenen van Esau was geslagen, daarom noemde men hem Jacob. Heel zijn leven had in het teken gestaan van het verkrijgen van die belofte. Eerst door liegen en bedrieg. En wat had de Heere gelukkig ook op zijn tijd genadiglijk ingegrepen toen Jacob verzeild was geraakt tussen de puinhopen in Bethel. En geen kant meer op kon. Toen de zon onder was gegaan over het leven van Jacob, maar in die donkere nacht die viel over zijn leven. Maar ook over het leven van het geslacht van Abraham en Isaac. Wat komt er van deze belofte nog terecht? Toen de hemel open scheurde en God verscheen. De Heere Jacob riep. En hem verzekerde dat hij, de God van Abraham en Isaac, ook met hem zal zijn. En overal hem zou beveiligen en begeleiden, waar hij ook zo zou gaan. En hem terug zou brengen in dat beloofde land. Altijd als een schaduw ging dat in het leven van Jacob mee, die belofte. De belofte van land. De belofte van kinderzeeg. De belofte van de Messias. En nu zit de aartsvader alleen in de tent. Alle zonen weg. Komen ze nog wel terug? En als ze niet meer terugkomen, hoe gaat Gods werk dan verder? In het geslacht van Abraham en Isaac. Wordt de Messias dan ooit nog wel geboren? Jacob zit daar. En toch, gemeente, als we alleen maar naar die kant kijken, dan doen we aan deze aartsvader geen recht. Als we kijken naar de schaduwkant in het leven van Jacob. Als we kijken naar het verdriet dat Jacobs leven overschaduwt naarmate de jaren van het leven van Jacob vorderen, wordt het verdriet in het leven van Jacob alleen maar groter. Als we alleen maar luisteren naar de woorden van Jacob die hij sprak tegenover zijn zonen bij hun vertrek, en hem voorhield dat wanneer Benjamin niet terug zou komen, zij hem konden begraven. We doen hem tekort. Als we alleen naar die kant kijken. Want langzaam maar zeker in de achterliggende periode, al luisterend naar het woord, zagen we ook langzaam maar zeker het licht van Gods trouw. En van Gods genadige nabijheid oplicht in het leven van Jacob. Die donkere periode die zich steeds weer afwisselde in het leven van Jacob. Het zij letterlijk in zijn tent, het zij soms in zijn directe omgeving. En soms op bepaalde momenten vroeg je al luisterend en al lezend de geschiedenis van Jacob af. Kan het nog erger? Moet het nu zo diep erdoorheen in het leven van deze aartsvader? Langzaam maar zeker zien we ook iets oplichten in het leven van deze aartsvader, waardoor Jacob anders is dan Abraham en Isaac. Want er is één ding wat opvalt in het leven van Jacob. Samen met zijn vader en met zijn opa deelt Jacob de ervaring van een hongersnood. Abraham was nog maar net aangekomen in het beloofde land Canaan. De Heer had hem over de grens gebracht en had gezegd dat het land wat hij nu ging doortrekken ook door God aan hem was beloofd. Hier zal Abraham gaan wonen, samen ook met zijn nageslacht, door God in de toekomst aan Abraham zal worden gegeven. Hij heeft nog maar nauwelijks zijn pinnen in de grond geslagen of er breekt een hongersnood uit. En het eerste wat Abraham doet is de pinnen eruit trekken, zijn koffers inpakken en uitwijken naar Egypte. Wat kwam deze aartsvader in Egypte van een koude kermis thuis? Abraham viel daar met zichzelf omver. En dat was dat God ingreep, genadiglijk en reddend. Anders was het uitgelopen op een grote fiasco. Isaac in Canaan, hongersnood. Ook dan gaat het mis. En u beproeft God voor de derde keer in het geslacht van Abraham, Isaac en Jacob, kinderen van zijn belofte en van zijn verbond met een hongersnood. En Jacob blijft. Daar moet je niet overheen lezen. Hij blijft in het land van Gods belofte. Terwijl hij ook het dagelijks nieuws hoort en hoort hoe de nieuwsberichten vanuit Egypte binnenzijpelen in het land van Canaan, wat steeds meer geteisterd wordt door de droogte en door de armoede en door de schaarste. Terwijl Jacob ook niets anders is dan bijvoorbeeld Elimelech, de man van Naomi, die op enig moment ook maar zijn koffers oppakte en voor een tijdje, dat was zijn voornemen van Elimelech, uitweek naar Moab, de graanschuur van die dagen, om daar de dagen door te brengen en zodra er weer brood was in het beloofde land, terug te keren naar Bethlehem. Jacob had de voorbeelden van zijn vader en van zijn opa voor zich. En hij blijft. In de beproeving blijft Jacob in het land van Gods belofte. Beter met God in de armoede. Dan zonder God in de rijkdom. Beter met God in de beproeving. Dan zonder God in een leven dat je toelacht. Beter met God in de schaarste dan zonder God opgaan in de wilde van deze wereld. Hij blijft. Maar dan zien we de kracht van Gods belofte. Die beproeving die de Heer had gelegd in het leven van Jacob toen hij uitweek naar Laban en hem uiteindelijk op een bijzondere wijze ook weer terugbracht in het land Canaan. Die nachtelijke gebeurtenis toen Jacob worstelde met de Heere en God zich uiteindelijk gewonnen gaf. De belofte die de Heere daarna ook weer opnieuw schonk aan Jacob, ze hebben een uitwerking die gemist in het leven van deze aartsvader. Jacobs leven drijft op de kurken van Gods belofte. En daarom blijft deze man in Canaan. En daarom stuurt hij de jongens erop uit en verkiest hij niet om mee te gaan en tegen de rest van zijn gezin en nageslacht te zeggen, koffers inpakken, alles opladen, we gaan uit, wijken uit naar Egypte en we wachten tot de storm over het land Canaan is geraasd en we keren dan weer terug. Nee, hij blijft. Hij geeft zich onvoorwaardelijk over aan God. Woorden dat ook doorklinken, gemeenten, en laten we daar even maar naar kijken. Ook toen Jacob zijn broers, zijn zonen uitzwaaide en hen ook verzegelde dat de Heere met hun zou zijn. Dat was bij het afscheid toen ze voor de derde keer teruggingen naar het beloofde, naar het land Egypte. Ze zeiden toen, Jacob zei toen tegen de jongens, dat de Heere niet alleen met hen zal zijn, El Shaddai zal met u optrekken. God geve u barmhartigheid. En als het de Heere behaagt om op een andere wijze te handelen en hem te beroven van zonen, dan zij dat zo. We zeiden toen tegen elkaar, toen die versen centraal stonden in de verkondiging, dat is geen doffe berusting. Dat is een geloofsgetuigenis. Een kinderlijk vertrouwen in de belofte van de Heer. Diezelfde houding die we tegenkwamen in het leven van Abraham, toen God aan Abraham het bevel gaf om vuur te pakken, een mes te pakken en Isaac zijn zoon mee te nemen naar het gebergte Moria om hem al daar te offeren. Zonder iets te zeggen, laadde Abraham alles op, nam zijn zoon mee. En toen Isaac onderweg bij het beklimmen van de berg aan hem vroeg, vader, hier is het mes, het hout, het vuur. Maar waar is het lam? Toen klonk dat prachtige getuigenis. God zal zichzelf een lam voorzien, mijn zoon. En als het Nieuwe Testament er later op terugkijkt, dan zegt de schrijver uit de Hebreeën, van de Hebreeën, Abraham geloofde dat God bij machte was om zijn zoon terug te geven uit de dood. Nou, dat is ook de ondertoon in de belijdenis van Jacob als hij zijn zonen uitzwaait. Tegen hen zegt, El Shaddai zal u beschermen, God de Almachtige, en hij geeft u barmhartigheid. Zo ik beroofd ben van zoon, dan is dat Gods handelen. Maar wat God doet, dat is goed. Wat een prachtige kant in het leven van deze Jacob, vindt u niet? Heel vaak belicht de Bijbel Jacobs schaduwkant. En daar is ook alle reden toe. De Bijbel is wat dat betreft ook heel eerlijk. Maar laten we van de weersomstuit Gods werk in het leven van deze aartsvader niet te kort doen. En een oog hebben voor de dingen die, waar je zo overheen zal lezen. Het blijft. Hij vertrouwt de Heer. Hij rust op Gods belofte. Hij geeft zich over in de handen van de Heere. Vanuit de houding wat God doet, dat doet God goed. Is dat trouwens ook niet de grondhouding van het geloofsleven? Of dat je nou de Heer een jaar al mag kennen, 10 jaar, 40 jaar. Of zoals Jacob al bijna zijn hele leven. Wat God doet, dat doet God goed. Zelfs in een hongersnood. Als je zoon in de gevangenis zit. Als het maar de vraag is of je Benjamin terugziet. Als je het kruis draagt, de smart. Kind dat er niet meer is. Als je weduwnaar geworden bent. Of weduwe. Het zit hem dus niet in die grote woorden, gemeente. Het zit hem in de houding. Waarmee iemand in het dagelijks leven staat. En God kinderlijk vertrouwt. Al snap je er soms helemaal niets van. Ondertussen heeft Jacob denk ik de dagen weggekeken. Ik geloof niet dat Jacob er behoefte aan had om in die tijd iets anders te gaan doen. Hij heeft gezeten in de opening van de tent. En elke keer als hij in de verte een stofwolk zag opdoemen, dan stond deze oude man op. Legde zijn hand boven de ogen om te kijken of hij zijn kinderen al herkende. En op een dag zag hij een grote stofwolk naderen. En het zou zomaar kunnen dat Jacob in eerste instantie dacht bij zichzelf, dat kunnen ze niet zijn. De grootte van die stofwolk die duidde aan dat er veel wagens, veel ezels, veel mannen meekwamen. Maar toen hij op een gegeven moment ook kon herkennen wie er aankwam, zag hij daar zijn zonen omringd door knechten, wagens, andere wagens dan dat Jacob kende vanuit Kanaan. En hij keek nog eens goed en hij zag daar de wagens van Egypte. Opeens zag hij daar zijn zonen voor hem staan. En hij tilde ze. Allemaal. Samen met Benjamin en Simeon. Ze staan daar, die 11 jongens. Het is goed gekomen. Die onderkoning heeft zich gelukkig laten overtuigen van de oprechtheid van zijn zonen. Wat was dat ook een vreemd verhaal. De jongens die aangezien werden voor verspieders. Gelukkig zijn ze behouden thuis. Maar wat is dat? Waarom zoveel wagens? En waarom zoveel goederen? En waarom zoveel bagage? Met dat iemand er staat in zijn verwarring, laten we die ontroerende versen nog een keer lezen, gemeente. Dat is het slot dan van hoofdstuk 45. Dan komen die jongens terug bij hun vader. En het eerste wat ze roepen als ze hun vader zien, vers 26. Jozef leeft! Jozef leeft! Ik moest in de voorbereiding voor deze geschiedenis denken aan wat er in het verleden hier, kort na de oorlog, in Sliedrecht heeft plaatsgevonden. Door omstandigheden waar een vader en een zoon voor het uitbreken van de oorlog op de scheepvaart terechtgekomen. En ze waren onderweg en de oorlog brak uit. Een vrouw met een kleine kinderen bleef achter. En in al die oorlogsjaren hadden ze niets gehoord. Helemaal niets. De oorlog was voorbij. En dan is je hoop eigenlijk al vergaan. Dan leef je tussen hoop en wanhoop. Dan komen ze terug. Zie ik ze ooit weer. En op een dag, zo vertelde dat overleden gemeentelid me, zag hij zijn vader en broer opeens aankomen lopen hier in Sliedrecht. Wat doet dat met iemand? Je opeens na al die jaren een man voor je ziet staan. Wat doet het met iemand? Als iemand achterblijft en nooit begraven kan worden. Mag ik dat gewoon zo eens vertellen, gemeente? In mijn vorige gemeente, en ik kan het ook vertellen, want het is openbaar. Dus ik een keer een weduwe begraven. Een vrouw van een visser. En een moeder van een visser. In de jaren 70 sloeg de kot erom. Voor de haven van Den Helder. Verdronken de kinderen. Van de jongen is nooit meer iets teruggevonden. En elke vrijdag, totdat ze ver in de 80 was, stond de moeder voor het raam. Vlak bij de Urkerhaven. Te kijken of de jongen thuis kwam. Ik denk dat alleen een moeder of een vader aanvoelt wat dat betekent. Je kind niet kunnen begraven. Dan begrijpen we ook iets van de reactie van Jacob. Als opeens die jongens voor hem staan. Hij leeft. Jozef. En dan zegt de Bijbelschrijver, kijkt u even met me mee. En Jacobs hart, vers 26, bezweek, versteende, want hij geloofde het niet. En toch is hier iets meer aan de hand, gemeente, dan alleen maar, nee, dat zeg je verkeerd, dan zou ik tekort doen aan de emotie en het verdriet. En de verwondering en de blijdschap die strijden om voorrang in het leven van het hart van deze vader. Maar toch zouden we tekort doen, gemeente, als we alleen maar die kant zouden zien. Kind die doodgewaand werd. Een vader die een jaren later hoort dat hij nog leeft. Het is ook de Bijbelschrijver die daar betekenis aan geeft. En dan komen we op een punt, gemeente, wat we al een paar keer hebben gezien, lopende door de geschiedenis van Jozef. Kijkt u maar even met me mee. Daar staat, zo werd Jacobs hart versteend. Maar als hij dan hoort wat er gebeurd is, het slot van vers 27, en het door begint te dringen, dan staat er opeens, en Jacob werd levendig. En Israël zei. Ziet u die wisseling? Jacobs hart versteend. Jacob wordt levend. Israël zegt. Wat gebeurt hier? Ik heb het al een paar keer aangestift, gemeente, in de achterliggende periode. En ik wil vanavond ook in het afronden van deze geschiedenis onder u, daar nog één keer met u samen op ingaan. Eigenlijk zou je het leven van die Jacob kunnen ophangen aan één woord. Dat is het woordje naam. Zagen we dat al aan het begin van de preek. Daarom werd hij Jacob genoemd. Waarom? Omdat zijn hand om de versenen van Esau was geslagen. En het is Esau die dat later ook benoemt. Als hij erachter komt door zijn vader dat hij door zijn broertje bedrogen is, dan zegt hij het zelf. Is zijn naam niet Jacob? Klopt zoals die heet. Hielenlichter. De grens van Kanaan is het de Heer die in de nacht Jacob de sterk wordt. Jacob vraagt dan, terwijl de zon begint op te komen, hoe is uw naam? Nee, hij weet met wie hij geworsteld heeft, met God. Maar Jacob wil, zie die hand weer, grip krijgen. De Heere zegt dan, waarom vraag je naar mijn naam? Je weet toch wie ik ben. Maar ik geef je een andere naam. Israël. En let u er maar eens op, als u de geschiedenis van Jozef leest, dat eigenlijk die naam Israël heel spaarzaam voorkomt. In het begin, de periode kort na Peniel, wordt Jacob niet Israël genoemd. Het is pas voor het eerst als Jozef over die dromen vertelt. En we hebben daar toen ook de vinger bij gelegd en we zeiden tegen elkaar, kijk, hier gebeurt iets. Israël heeft Jozef lief. En we zeiden toen tegen elkaar, dit is niet alleen een natuurlijke liefde tussen vader en kind. We horen hier ook die geestelijke band in doorklinken die er gelegd is door de Heilige Geest tussen vader Jacob en Jozef. Israël, de man van Gods belofte, hoort in het leven van een van zijn kinderen, de ritselingen van het werk van de Heilige Geest. En dat verbindt hem aan Jozef. We zagen dat nog een keer oplichten, bijvoorbeeld toen die jongens terug werden gestuurd naar Egypte. En we zagen toen dat niet alleen de zonen van Jacob teruggingen, maar toen Jacob die belofte had meegegeven, El Shaddai, God de Almachtige, die zijn met u en hij verleen uw barmhartigheid voor het aangezicht van die koning. Dat niet de zonen van Jacob, maar de zonen van Israël naar Egypte gingen. Bijbelschrijver plaatste toen die gebeurtenis tegen de achtergrond van Gods trouw. In het leven van Abraham, Isaac en Jacob. De Heere liet op dat moment in de geschiedenis het licht van zijn belofte vallen over die gebeurtenis. En kleurde vanuit Gods belofte deze belangrijke momenten in het leven van de aartsvader A, Jacob en van zijn kinderen. Maar wat opvalt, en let u daar maar ook eens op als u dat voor uzelf nog eens rustig naleest. Als die naam valt, Israël, dan is dat verbonden met het land en met Jozef. Keer op keer. De belofte van het land en die band tussen Jacob en Jozef. Alsof de Bijbelschrijver wil zeggen, die lijn van Gods trouw, ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob. Die lijn wordt doorgetrokken door Jozef, die door God tot onderkoning van Egypte is gemaakt. Om een groot volk in het leven te houden. En hier hoort Jacob, Jozef leeft en zijn hart versteent. En als Jacob de tekenen van Jozef die leeft ziet, in die wagens, in die goederen, in de schatten die Jozef mee heeft gegeven aan zijn broers, wordt zijn geest leeft. Ik wil hier op dit moment een paar lijnen trekken, gemeente. In de eerste plaats, hier zien we op een oud-testamentische wijze een oplichten dat iemand die de Heere mag vrezen, twee namen, twee levens heeft. Het oude leven, om het maar te zeggen in de taal van Genesis, het leven van Jacob. Tegenover het leven van Israël. Jacob is de man met die hand. Die vooruit grijpt. Grip opereert te krijgen. Israël is de man die alleen maar God heeft. Die in de omgang met de Heer steeds meer moet van gaan leren dat zijn hand niet moet grijpen, maar moet vallen. Die in de omgang met de Heer, in de beproevingen en in de tegenslagen die Jacob bij Laban, in Israël, bij Sichem en al die andere plaatsen waar hij voortdurend omver viel met zichzelf en met zijn kinderen, erachter moet komen dat die oude Jacobs natuur hem geen stap verder brengt. Integendeel, het roept een schaduw over zijn leven. Maar dat de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van Israël, zijn trouw en zijn genade steeds sterker laat zien in het leven van deze aartsvader. Het leven van Jacob, de aartsvader, speelt zich dus af tussen Jacob, de naam van de geboorte, en Israël. De naam van Pniel, niet van wedergeboorte, dat was Jacob al, maar de naam van Gods belofte. De naam van vroeger, de naam van nu, de naam die hij kreeg van mens, tegenover de naam die hij kreeg van God. Zeg, draag jij ook twee namen? De naam van je oude natuur, tegenover de naam van Gods belofte. En herken jij ook iets in je leven van die worsteling? Die voor Jacob bij Pniel zijn hoogtepunt bereikt. Toen God zich gewonnen gaf door Jacob in zijn kracht te breken. En die handen niets anders meer konden dan alleen maar hangen om de hals van God. En te smeken, ik laat u niet gaan. Tenzij dat gij mij zegent. Ken je ook iets van die momenten in je leven? Dat je je hoop en je houvast, jezelf met heel je hebben en houden mag laten rusten op de belofte van God. En midden in zo'n hongersnood, terwijl je met lege hand in de tent zit, je kinderen weg zijn gehaald, niets meer overhoudt dan God alleen. Die alleen maar die naam hebt. Israël. Dan kun je samen met mij vanavond niet boven deze Jacob gaan staan, toch? Dan bewonder je in het leven van de Jacob het machtige werk van de Heilige Geest, die in deze Jacob een tweemens heeft geschapen. En dan zie je ook hier gebeuren wat de Bijbelschrijver op een hele kleurrijke, beeldrijke manier intekent. Jacobs hart versteende. En dan wordt er een woord gebruikt wat eigenlijk verwijst naar dat eerste moment dat Jozef, dat die tijding van Jozef binnenkomt in de tent van Jacob. Die jongen is verongelukt ergens in het veld, heeft een wild dier hem verscheurd. Dan staat voor Jacob in één keer het hele leven stil. Maar als hij de tekenen van Jozef na al die jaren opeens weer ziet, dan begint zijn geest tot leven te komen. Het ligt daar een prachtige lijn, gemeente. En dat is geen allegorie. U weet dat ik daar een vreselijke hekel aan heb, een vergeestelijke. Dat hoef ik helemaal niet te doen. Maar let u even op wat hier gebeurt. Als de jongens vertellen, Jozef leeft, kan Jacob het niet geloven. Maar als de jongens wijzen op wat Jozef mee heeft gegeven, dan staat er in onze Bijbel, de geest van Israël kwam tot leven. We zitten een klein beetje in een periode van terugblikken, gemeente. Voor de een is dat wat sterker, denk ik, dan voor de ander. Maar in de achterliggende weken kwamen bij mij allerlei beelden terug van de afgelopen 7 jaar. Een van die beelden wil ik u vanavond niet onthouden. Dat was de eerste dienst in de coronaperiode. Toen we na al die tijd, waarin er maar 5 man in de Bethelkerk konden samenkomen, een ouderling, een diaken, organist, koster en voorganger, weer een aantal mensen in ons midden mochten ontmoeten. U kent dat denk ik nog wel van de week. Kwam ik nog mailtjes tegen van het uitnodigen van Koster Ridders. Dan werd die uitgenodigd en wat werd die. En herinneren ze u nog wat die eerste diensten waren? Dat waren doopdiensten. Het eerste wat God liet zien was zijn trouw. Dwars door alles heen. Ook in die hele moeilijke periode, toen die tweede golf over Sliedrecht heen ging, en onze plaats en onze gemeente zo hard heeft getroffen, plaatste God in die nacht het teken en zegel van de doop in ons midden. Alsof de Heere door die tekenen zei, ik ben de opstanding en het leven. In die periode kreeg ik een mail binnen van een 80-jarige. Zoon is al overleden. En die mailde me het volgende. Dominee, voor het eerst sinds 30 jaar heb ik in mijn leven een doopdienst gezien. U herinnert zich dat nog wel, de zichtlijn in de oude kerk, waardoor een groot deel van de gemeente niet eens kon zien dat er gedoopt werd. Deze ouder was door omstandigheden ook nog eens jarenlang gekluisterd aan de kerktelefoon. Het was de eerste reactie op de livestream. En die persoon schreef verder en het heeft mijn ziel ontroerd en versterkt. Jozef leeft. Kijk maar. Hier heb je de bewijzen en de tekenen van de doop, het avondmaal, 5 diensten toch? De eerste avondmaal zondag in coronatijd. Zullen we dat nooit meer vergeten? Gods trouw. Wat hij liet zien. Midden in de verslagenheid. De verwarring. En het verdriet. En mag ik dan vanavond toch even op huisbezoek komen? Heeft het je ziel verlevendigd? Had het bij jou diezelfde uitwerking als bij Jacob? Zijn hart versteende. Hij kon het niet geloven wat hij hoorde. Maar toen hij de bewijzen zag met Israël levend. Is dat ook niet een van de bedoelingen rondom de sacramenten van doop en avondmaal? Wat zichtbaar wordt uitgebeeld wat Jezus zei vlak voordat hij heen ging. Als je me dan niet gelooft om een woord, geloof me dan om de tekenen. Dat zoals hier Jozef zijn vader tegemoet komt en weet wat het zou kunnen doen met die oude vader. Dat hij het niet kan geloven en daarom die tekenen meezendt. Nog niet eens om te laten zien hoe machtig en hoe rijk hij geworden is als onderkoning van Egypte. Maar als bewijs naast het woord Jozef leeft. Als een broers daar niet staan met lege handen. Die vader tegen die jongens moet zeggen, ja dat kun je wel zeggen, maar ik geloof er helemaal niets van. Laat het maar eens zien. Maar dat Jozef daar in zijn vader al een stap voor is. En in zijn genadige zorg al die goederen heeft meegegeven aan zijn broers om te laten zien aan zijn vader. Vader, het is echt waar. Ik leef. Wat is de Heere genadige gemeente? Tot in de tekenen toe daalt God zo laag af. Om te laten zien het is echt waar. Dat is daarom aangrijpend toch? Als je het hoort, ziet en je hart blijft van steen. Ik heb eronder geleden, gemeente. Onder het ongeloof. Ook in uw midden. En dat zeg ik niet om mezelf te rechtvaardigen vanavond. Maar om wel recht te doen aan de ernst van hen die vanavond na al die jaren, ook de jaren daarvoor, onder dominee Van der Zwan, onder dominee Boyd, onder dominee Tanis en sommigen zelfs onder dominee Smits, nog steeds met een hart van steen hier in de kerk zitten. Wat moet God nog meer doen? Om ervoor te zorgen dat u diezelfde gang gaat maken als Jacob. Kijkt u even met me mee tenslotte naar wat Jacob zegt. En Israël zei, de vers 28, het is genoeg. Meer is niet nodig, wil Israël als het ware zeggen. Ik heb me laten overtuigen, Jozef, mijn zoon, hij leeft nog. Ik zal gaan en hem zien voordat ik sterf. Deze oude man is als het ware niet meer te houden in de tent in Canaan. Hij staat op, gedreven door de liefde van Jozef die zichtbaar wordt in de tekenen die naar hem toe wordt gezonden. Hij wil niet langer meer blijven zitten, afwachten, maar nu Gods beloften tot vervulling zijn gekomen in het leven van deze oude aartsvader, wil hij Jozef ontmoeten en hem om de hals vallen. Maar dan zien we toch ook de gang van het geloof. Als de Heilige Geest overtuigt van Christus' gewilligheid en liefde, dan is een mens niet meer te houden, gemeente. Dan kom je niet meer weg met je slappe verhalen. En met je oppervlakkige opmerking. Ik geloofde. Maar dan val je Jozef om de hals. En weet je wat het is om een kus van die meerdere Jozef te krijgen? De liefde van Christus in je ziel te voelen. Om je zondaarsleven te leggen aan de borst van de drie-enige God. En zijn opzoekende zondaarsliefde voor jou en voor mij te horen kloppen. Dan verdwijnt de oppervlakkigheid. En dan kent het geloof ook een heilige drang en gedrevenheid. Maar laat het geloof de lijdelijkheid los. Dan heeft het geloof alleen maar één doel voor ogen. En dat is Jozef zien. Hem ontmoeten. Hem omhelzen. Jacob staat op. En dan krijgen we in de heilsgeschiedenis een bijzonder moment. De aartsvader van het beloofde land. Verlaat het beloofde land. Hij laat alles achter. Hij heeft wel Gods toestemming. Maar dat moet wat geweest zijn, toch? Het land waar je je hele leven om, let u weer even op die hand, gevochten hebt. Wat je uiteindelijk bij Priel moest leren ontvangen als een zegen. Moet je aan het einde van je leven loslaten. En als Jacob dan de grenzen overgaat van Canaan naar Egypte, dan weet hij één ding. Ik zie Jozef en die legt straks zijn hand op mij. Dat betekent dat Jozef bij mijn sterfbed zit en zijn hand op mijn ogen legt als ik sterf en dichtdruk. Dan sterf ik in de vreemde. Wat een geloof. Wat is het geloof machtig, gemeente? Als de Heere langzaam maar zeker in het leven van Jacob. Maar ik kijk ook om me heen hier in de kerk en in mijn gedachten denk ik ook aan verschillende ouderen die vanavond meeluisteren en meekijken. Stukje bij beetje alles uit je handen gaat halen. Alles loslaten. Steeds minder overhoudt. Nog God alleen. Op de kussen van Gods belofte. Ik sta ervoor in. Dat je kinderen, je kleinkinderen, je nageslacht, ja, dat ook jij, je lichaam, terug wordt gebracht in het beloofde land Canaan. Op de kussen van Gods belofte legt Jacob straks zijn hoofd neer, strekt zijn benen en hij sterft. Nee, dat zeggen we verkeerd vanavond. Dan is Israël van Jacob verlost. Er zijn momenten in het leven van iemand die de Heere vreest. Dan hoef je echt geen 70 of 80 voor te zijn. Ik denk ook aan de jongeren onder ons die de Heere mogen kennen. Er zijn van die momenten in je leven dat je liggend in de belofte van de Heere al vastleert wat het is om los te laten. De Heere je erboven uittilt. En dat je de woorden van Psalm 73 met volle overgave mag zeggen. Het is mij goed nabij God te zijn. Momenten onder de prediking van het woord. Momenten in de binnenkamer. Waarin we voorbereid worden op het loslaten op Gods tijd. En wat is dat ook een genade. En het ontroert me, gemeente, om te zeggen dat ik in die achterliggende jaren meer dan eens dat ook mocht zien. Dat iemand alles mocht loslaten, omdat hij God overhield. En soms letterlijk met de Bijbel in de hand. Stuur. Dat is nou de kracht van het evangelie. Die meerdere Jozef het afdrukt in je hart. Ik leef. En gij zult leven. Dan kun je sterven. Als het moet in Egypte. Omdat het beloofde land Canaan wenkt en wacht.